Hey Francine.
Janneke.
Hoe ben jij met geheimen voor elkaar?
Bewaren of...
Nou, ik bedoel meer in de zin van... Vind je dat je altijd alles van de ander moet weten?
En de ander, daar hoor ik in, je partner.
Ja, je enige ander, zeg maar. Hè?
Nee, ik hoef niet alles te weten. Nee. En ik wil ook niet alles vertellen.
Nee.
Jij?
Nou, ik denk dat ik... Dat ik denk dat ik alles wil weten, maar dat het juist goed is dat ik dat allemaal niet weet. Zoiets. Weet je, ik heb dus wel een soort romantisch ideaal van ja, alles van elkaar weten. Maar je moet natuurlijk helemaal niet alles van elkaar weten. Want...
Nou, niet alles van elkaar willen weten.
Nee.
Maar wel de belangrijke dingen.
Ja, precies. Maar daar ga je.
Maar ik ben zo benieuwd hoe je hier opkomt.
Ja, dit heeft allemaal te maken met een weergaloze tip die ik heb voor de mensen.
Een geheim tip.
Een geheim tip.
Nou, een echte geheim tip.
Het is best wel een vooraanstaande tip. Oh. Maar toch. Ja, het gaat heel erg over mijn verhaal. Maar ja, nou, geheimen voor elkaar hebben.
Ja, maar wat zijn geheimen? Kijk, ik vind een geheim niet oké om te bewaren als het echt belangrijk voor je is.
Ja.
Okay. Bedoel, dan vind ik het een teken ja, dat het niet helemaal goed zit met de relatie. Maar alles bespreken, nee.
Ballet, kroket. Francine en Janneke. Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, kroket. Culinaire zaligheden. Culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij. Ballet, kroket. Al die leuke fijne dingen vanuit Studio Kookhaven. Ballet, kroket. Ballet, kroket. Ballet, kroket.
Welkom, lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. Ballet Croquet wordt elke maandag opgenomen voor een live studiopubliek.
Ja, en vandaag is een hele rustige keer. Maar wil je nou ook een keer bij een opname zijn? Dat kan iedere maandagavond, ja, behalve dan in de meivakantie, want dan slaan we over. Mail eventjes naar alles@balletcroquet.nl of stuur ons via Instagram een DM'tje @balletcroquet. Francine, dit is hem dan. Aflevering 29 van het derde seizoen van Ballet Croquet.
We gaan het hebben over dingen die liggen op de lijn van ballet tot croquet. Daar liggen namelijk alle dingen waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen.
Zit je ergens op die lijn vandaag?
Ja, ik denk croquet.
Oh ja?
Ja, of ik vind het croquet.
Ja, oh leuk.
En jij?
Ja, croquet met balletterige kanten.
Oké.
En dan hebben we ook nog een gids vanavond. Dat is niemand minder dan onze stergids Bart Prinsen. Ja, die we kennen als correspondent van grote sportgala's. Eigenlijk ook duiden van geopolitieke aangelegenheden. Maar het meest in het oog springt hij toch wel hoe noem je dat zo iemand? Promovendus op het gebied van de... Het thema van de koets in de literatuur, zo'n beetje vanaf 1900 tot nu, hè?
Nou, eerder, 1800 tot nu eigenlijk. Hè? Dat is vooral de 19e eeuw waarin die koets ratelde.
Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk, Bart. Ja. Maar goed, dat is een proefschrift in wording.
Nou, ik heb echt heel vrolijk nieuws daarover.
Oh, leuk.
Ik ben dat maar een beetje gaan uitwerken natuurlijk. Omdat ik er hier af en toe iets over vertel. En dan denk ik, eigenlijk heb ik hier niet genoeg ruimte. Dus had ik een soort blog gemaakt op Substack. Want dat is dan waar je dat dan doet. En dat was helemaal weg. Want ik had op een verkeerd knopje geduwd. En toen was alles wat ik had geschreven...
Had je een soort delete all files gedaan?
Ik weet niet. Ik zal jullie de technische... Malheur verder de details erover besparen. Mm-hmm. Maar hij doet het weer.
Oh, wat fijn. En je hebt hem weer, heb je hem opnieuw erop gezet?
Hij is helemaal herleef. Herbonnen, hoe zeg je dat?
Herboren.
En het is gewoon geweldig, vind ik zelf.
Mooi.
Dus ik zou iedereen willen aanraden. Kijk eens
op Substack. Ja. En heb je op Substack een maximaal aantal woorden of niet?
Nee, daar mag je zoveel.
Hoe heerlijk.
Neerzetten als je zelf wil. En dat is nou precies wat ik nodig had.
Ja, ja. Eigenlijk is er... Oh, maar daar hoor maar ik toch voor de tweede keer in doorklinken... dat je hier te weinig ruimte krijgt.
Nee, dat bedoel ik eigenlijk niet. Kijk, wat je namelijk op Substack ook kan, is plaatjes erbij.
Ja.
Dus omdat alles weg was, ben ik alles gaan repareren... en heb ik overal ook plaatjes bij gezet. Nou, dit is echt heel leuk.
Ja, dit is misschien even een kleine uitleg waard. Substack is een soort social media-achtige app... Waar je,
het is een platform, zou je kunnen zeggen, waar mensen zitten die, laten we zeggen, literaire aspiraties hebben. Maar je hebt natuurlijk ook altijd weer die mensen, die politiekerige mensen mm-hmm. of zo. Of dan krijg je weer allemaal volk. Maar die kun je dus negeren. En ik blok ze niet of zo, maar je kunt het dan
het is een soort op een kruisje duwen en dan kom je ze niet meer tegen. Van de nieuwsbrief, zo moet je het eigenlijk zien. Want het is heel tekstgericht.
Het is heel tekstgericht. En sommige mensen doen een gedichtje of sommige mensen doen iedere zondag een overpeinzing.
En sommige mensen gebruiken het wel als een soort Twitter.
Ja, maar dan... ja. Dus je kan ook korte dingen vermelden. Maar ik zelf ben heel gestructureerd nu, want ik wil dit niet meer meemaken. Dus ik doe nu in de loop van de week een korte noot. Dan zeg ik, jongens, aanstaande zondag gaan we dit of dat doen. En dan op zondag om 10:30
dan is het
verschijnt de nieuwe... post.
Ja, ja.
En dat is dan een heel verhaal.
Maar wat heerlijk om zo'n structuur te hebben uitgedacht. Ja, ja, hè? Ik zie je ook daarbij kijken.
Ik ben er helemaal blij mee.
Heel nieuw
vooral
leven.
Toen het weer hersteld was, weet je wel.
Ja.
Ik heb 2 weken in zak en as gezeten.
Ja, dat is
allemaal technische vrienden opgebeld. Niemand kon me helpen. Ach. En
eenzaam ook.
Ik ben er weer.
Ja, en nu staat het er dus eigenlijk nieuw en verbeterd.
Precies, ben je er sterker uitgekomen.
Ja, eigenlijk wel.
Want er is ook een soort redactiemomentje dan nog even.
Zeker, altijd nog eventjes er doorheen. Denk je, no. Ja,
dat... Nou Bart, hè? Nou meneer Prinsen, dat kon wel wat minder wollen.
Precies, of hier iets beter uitleggen. Nou ja. Dus,
mooi, leuk.
Nou, daar iedereen naartoe. En waar ga je het vanavond over hebben?
Nou, ik ga het hebben over het fenomeen van het collectief bederf.
Och,
maar dat, de rest bewaar ik nog even, goed?
Okay. Oei. Goed. Wordt weer een zware avond, Francine.
Nou, kunnen we aan.
Janneke en Francine.
Francine, co-host, partner in crime, wingman anytime. We beginnen even met jouw week, want ja, anders is het ook helemaal geen echte podcast. Hoe was jouw week?
Ja, een heerlijke week.
Of eigenlijk met 2 weken, hè?
Ja, eigenlijk 2 weken, ja. En daarin heb ik van alles gezien en gelezen en gekeken. Maar ik kies eruit, waarschijnlijk kon je daar ook niet omheen, in de kranten, op de televisie. Overal was aandacht voor een bepaalde fotograaf, namelijk Martin Parr. Heb je dat meegekregen?
Nee, ik heb niet meegekregen.
Kleurige beelden. Eigenlijk, het is een Engelse fotograaf. Hij maakt foto's die mij deden denken aan die film The Triangle of Sadness.
Oeh.
Dus het gaat heel. Hij fotografeert mensen in hun vrije tijd. Maar hij fotografeert ook vooral onze overconsumptie. En dat is in heftige blauwe, gele. Ja,
beetje technicolor bijna. Ja, heel...
ja, echt een lekkere kleuren. De tentoonstelling in het Foam heet Very Modern and Rather Ugly. Hij zoekt dus echt op wat maakt ons moderne leven lelijk, maar ook aandoenlijk. Er zit heel veel humor in. Kleurrijk dus. Je ziet er, hij heeft miljoenen foto's gemaakt, de moderne wereld. En dan eigenlijk het leven zoals het echt is. Dus in de folder van je vakantie ziet het er allemaal prachtig uit. Maar uiteindelijk zit je toch aan een Formica tafel met een opengescheurde zak patat met mayonaise van de vorige gast op de tafel.
Ja.
Dus hij weet heel mooi al die details van het moderne leven vast te leggen. En op de een of andere manier kreeg een relatief kleine tentoonstelling. Want het is in het Foam. Het zijn 2 echte zalen, een gangetje en nog een heel klein gangetje. Het is helemaal niet zoveel, maar het is heel mooi opgezet. Maar het kreeg heel veel aandacht. Dus in Nieuwsuur zat er een reportage. Verschillende kranten hebben daarover gesproken. Op blog zag je daarover. Het is echt gewoon een hele aantrekkelijke tentoonstelling. Omdat het iets, ja, het laat je iets zien over het leven dat we kennen. De overconsumptie, de Insta-wereld. En je ziet aan de foto's heel erg, ja, hoe zijn manier van werken is. Hij gaat de straat op. Hij is helaas overleden afgelopen december. Hij ging de straat op en ja, vroeg dan, mag ik een foto van je maken? Dus eigenlijk ook een beetje Ed van der Elske. Ja, ja, ja. Echt veel straatfotografie. Dus hij heeft een verzameling aan, ja, fluoriserende brillen. Dames die liggen te bakken in de zon. Ja. Het is een grappig, ja.
Word je er ook een beetje naar van?
Ja, je wordt er net als bij Triangle of Sadness. Word je er ook een klein beetje naar van. He, dat is die film, ja, over die cruise. Waar die hele rijken dan uiteindelijk na een schipbreuk moeten ze het met elkaar zien te rooien op een onbewoond eiland. Ja, je wordt er ook een beetje treurig van. Maar er zit toch een soort, ja, je moet er om glimlachen, maar met een soort triestheid erin. En ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi. Hij is iemand die ook erg graag fotoboeken maakte. Dus er lagen een heleboel voorbeelden van. 53 fotoboeken heeft hij gemaakt. Er is dus een bijvoeglijk naamwoord. Paresque fotograferen. Ja, dat is dus echt dat eigenlijk snapshots bijna maken. Maar dan ja, je camera op automatisch zetten. En kijken, goed kijken, afdrukken en daarna zien of het ook echt, klopt, een mooi portret is.
Ja, ja, ja.
Hij heeft zichzelf ook veel gefotografeerd. Was ook, ja, is ook erg leuk. Echt over de hele wereld zie je selfies.
Maar is hij overleden van ouderdom?
Ja, of, ja, 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 hij was 73.
Nou, dat is, dat vinden we toch nog helemaal niet.
Oh ja, nee, daar hadden we het net over. Ja. Nou ja, van ouderdom. Nee, maar had bekendgemaakt dat hij kanker had, maar hij was blijven fotograferen. Okay. En Foam heeft dus eigenlijk heel kort na zijn overlijden deze tentoonstelling al kunnen maken. Omdat ze goede contacten met hem hadden. Dus dat is een aanrader. Ga daar even heen. In Amsterdam. Foam. Martin Parr. En ik vind het kroket omdat het zo heel erg dat
herkenbare beelden zijn.
Herkenbare beelden. De consumptiemaatschappij. Veel eten en drinken. Veel te dikke lijven, bakkend in de zon. Ja, een soort
dat bakken in de zon vind ik ook altijd heel akelig.
Ja, heel akelig. En ook dat je denkt, hé, maar dat hoeft toch niet meer? Daar waren we toch voorbij. Maar ja, nog steeds vinden mensen dat toch een teken van, hé, ik hoef echt even helemaal niks. Ik ga eens even lekker liggen bakken. Nou, dat.
Ach, goed.
Nou, en ik had nog een paar andere, maar ik laat dat even. Want ik hou het even hierbij.
Je houdt het even hierbij. Oké, mooi. Ja, toch ook een beetje dat, hoe noemde je dat nou, Bart? Collectief verval?
Nou, zeker.
Iets daarvan zit
Nou, we horen daar straks nog meer van Bart. Ja. Maar ja, dat voel je hier ook wel. Het is een soort verval, het is een soort lelijkheid. En het gaat gewoon heel erg over ons.
Ja. Ja, ja, en gaat het allemaal wel goed komen?
Ja, maar nou had jij iets wat nog wel een beetje balletterig was.
Ja, er zitten balletterige kanten aan. Het is de film, die draait nu in de bioscoop met de geweldige titel The Drama.
Oh, heb ik gezien.
Ja, heb je de film gezien?
Ja, zeker.
Oké, nou, Francine, even één ding.
Ja.
Moeten zo min mogelijk hierover vertellen, want dit is niet leuk als je...
Janneke, het is jouw tip. Ik ga zeker jou niet spoilen.
Nee, maar ik bedoel over het verhaal van de film. Ja. Moet je zo min mogelijk weten voordat je er naartoe gaat. Want anders is het niet, dan komt hij niet op de juiste manier bij je binnen. Dus ja, ik zei al dat met die geheimen, dat had met die film te maken. Jij snapt nu natuurlijk wel.
Ja.
Maar je mag net doen, niet doen, nou ja, weet ik veel. Zeg het niet.
Nee, The Drama. Mensen, The drama. En we gaan niks vertellen.
Ja. Nou ja, het is dus een film. Het gaat, wat we er wel over kunnen vertellen is natuurlijk hoe het begint. En je ziet een soort ontmoeting van twee leuke jonge mensen. Hij denkt, ik kan haar nooit krijgen, maar besluit haar toch aan te spreken. En je merkt wel, dit speelt zich af in een koffieshop, weet je wel. Gewoon in een cafeetje, een koffiecafeetje. En je merkt wel van, er is iets met deze ontmoeting. Ik bedoel, ik had ook nog het idee van, ja, het kan zomaar een grimmige situatie worden of zo. Weet je wel, dat er een overval gaat beginnen. Zo'n beetje het gevoel dat je denkt, er hangt suspense in de lucht. Terwijl, ja, hij gaat gewoon. Hij is eigenlijk een beetje te nerdy voor haar. Maar hij denkt, kom op. Ik ga toch op haar afstappen en zeggen, dat boek wat je aan het lezen bent, vind ik ook een heel goed boek. Nou ja, en dat raakt toch een snaar. Maar het grappige is, wat je ziet in dat openingsshot, is waarom je dat akelige gevoel een beetje krijgt, is dat alle andere mensen, normaal gesproken figuranten die een beetje out of focus zijn, ook allemaal scherp in beeld worden gebracht. Dus je wordt je heel erg bewust van al die mensen en al die levens. Nou ja, en dan in de volgende scène blijkt dat ze zich aan het voorbereiden zijn op hun huwelijk. Dan gaan ze trouwen. En vanaf dan kunnen we eigenlijk niks meer vertellen, want dan moet je het gewoon gaan zien.
Nee, maar wat we wel kunnen zeggen is eigenlijk wat jij net aanstipt. Namelijk dat je de hele tijd het gevoel hebt, er is iets aan de hand, er klopt iets niet.
En het draait gewoon om de vraag, hoe goed ken je elkaar eigenlijk?
Ja, hoe belangrijk is het?
Kun je een ander kennen überhaupt? Ja. En ook al die mensen met wie je bij een stoplicht staat te wachten, of met wie je in een lift stapt, of met wie je in een bus zit. Hoe goed, ja, die ken je sowieso niet. Maar wat kan daar allemaal mee aan de hand zijn? En
nee, maar stoppen, want ik ga niks spoilen. Want het is een Noorse regisseur. Ja. En ik vind dat je die suspense en dat spannende.
En het is van de productiemaatschappij A24, waar ook bijvoorbeeld Halina Rijns films zijn gemaakt. Hè? Baby Girl kwam daar ook uit en ook Bodies, Bodies, Bodies. Het is een beetje een Hollywood productiemaatschappij, maar die wel zich beweegt een beetje naar het randje van dat genre. Dus je kan het gewoon zien in de grote zalen. Maar het is er eigenlijk, het zit een beetje tussen filmhuis en bioscoopzaal in. En ze werken dus heel vaak met Europese talenten. Nou ja, maar bijvoorbeeld Zendaya speelt hier ook in. Dat is gewoon een enorme een enorme popster, actrice.
Heel prachtig meisje.
Ja, dus ga er naartoe. Want je zou dus kunnen denken door haar en door de andere leuke jonge acteur Robert Pattinson, dat je denkt, nou, dit is niet voor ons bedoeld. Is wel voor ons bedoeld. Ga hier naartoe. Is een hele leuke film. En je gaat er nog lang over napraten.
The drama.
Dingen met Dick.
Dat hadden we niet verwacht, hè?
Nee.
Dingen met Dick. 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 Dingen met Dick.
Ja, er zijn eigenlijk maar een paar zekerheden in het leven. En één daarvan is, halverwege Ballet Croquet komt Dick Verweda aanschuiven. En dan is het tijd voor reclame. En drama, want Ballet Croquet is een onafhankelijke podcast die mede mogelijk wordt gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken. Dick, die merken, daar moet soms jacht op gemaakt worden. Die laten zich niet zomaar vangen.
Nee, dat klopt. Het is een drama.
Het is een drama, ja.
Het is echt een drama. We zijn er nog steeds echt nog niet uit.
Nee.
Nee, het is, helaas is het niet doorgegaan, de afspraak.
Nee, oh
maar,
jammer.
Ja, het hangt in de lucht.
De
beloften die worden steeds groter. Volgens mij sta ik aan de vooravond van een imperium, heb ik zo langs op
een klapper.
Ja. Een klapper, een grootse klapper. Maar het is nog even afwachten.
Ja, we kunnen dus daar nog. Maar dit is ook wel een aflevering van dingen die we nog niet mogen vertellen.
Nee, het is
want,
een beetje.
Ja, er is een sponsor. En waarschijnlijk. Maar die weet dat eigenlijk zelf nog niet. Dat het
nee,
een sponsor
nou,
is.
Ik denk dat ze het inmiddels wel doorheeft. Want ik heb haar natuurlijk ook wel bewust gemaakt van het feit dat ik het hier al weken over heb. Ja, dus er zal een enige. Ja. Maar ja, de drukte.
Ja, drukte.
Die weerhoudt haar van het maken van de juiste afspraak.
Dat snap ik. Dat snap. We hebben ook alle begrip voor.
Daar werken we aan. Hè.
Ja, maar over druk gesproken. We hebben het hier vaak ook over de Kookhaven zelf. De geweldige plek waar we dit op dit moment opnemen.
Ja, waar afgelopen weekend niet gerookt werd. Nee. Ongelooflijk, hè?
Ja, maar je mag hier sowieso binnen natuurlijk niet roken. Maar je hebt hier een terras waar je buiten kunt roken. Ja. Dat maakt het ook zo'n geschikte plek, want je kan er iedereen tevreden houden.
Ja, ik bedoel, het is voor ieder wat wils.
Ja.
En deze mensen waren zeer gewillig om iets niet te doen. En dat vond ik echt een mooi. Ik vond het opmerkelijk.
Ja.
Dat, want je hoort in de media dat het juist het roken enorm toeneemt. En deze mensen weigerden dat massaal.
Nou, ik vind dat niet een statement. Ja,
niet dat ze daar met een spandoekje stonden.
Nee. Het was ook weer niet de bond tegen de...
Nee. Het was een heel leuk feest. En dat was de afgelopen weken even raak. Grote aantallen mensen die hier in de uur gepasseerd zijn.
Ja.
Het is nu weer even rustig, mensen. Dus we kunnen weer volop...
De kookhaven is open voor boekingen.
Ja. Ja, ons nieuwe websiteje loopt goed. Ik krijg de aanvragen. Ja, en dan moet altijd wat uitrollen. Sommige lukken, sommige lukken niet. Nee. Je moet ook tot elkaar komen.
Precies.
En dan hangt altijd een offertje en een prijskaartje aan. Dan kunnen we ook altijd aan sleutelen. Want het kan altijd goedkoper of duurder, zoals je het wil.
Het kan altijd duurder, zeg ik.
Ja, het kan altijd duurder.
Dat noteer ik even.
Ja.
Nee, maar zeker. Er is van alles mogelijk. Zeker als je zelf veel gaat doen.
Ja. Hè?
Als je er zelf veel handelingen in stopt, dan wordt je feestje aanmerkelijk.
Dan wordt het goedkoper. En er is tot 20 man nog altijd de mogelijkheid om zelf een keer de pan ter hand te nemen.
Ja.
En zelf eens denken, ik doe een culinaire uitspatting en ga mijzelf te goed doen. En de gasten die je dan zelf hebt uitgenodigd.
En hoe zit het met het oesterseizoen? Want dat is ook natuurlijk een ding.
We gaan even kijken.
De R zit in de maand.
Ja, dat maakt niet meer zoveel uit. Sinds de uitvinding van de ijskoelkastwagen is dat heel erg probleem ondervangen. Het is een lang verhaal.
Heel kort.
Vroeger werd de oester vervoerd op een platte kar van Bretagne naar Parijs.
Ja.
In de maanden juni, juli, augustus
was
ging
het zonnetje warm
daar lekker op schijnen. Dus halverwege...
liepen die oesters weer terug.
En aangekomen in Parijs waren de oesters min of meer bedorven. Daarom hebben ze ook op een gegeven moment die uitjes met die rode wijnazijn uitgevonden. Want dat donderde ze eroverheen om de geur van de verrotte oesters te maskeren. Het hele bestand van Roussillon ging uitsterven. Weet je, dus er moesten paal en perk gesteld worden. Dus de oester werd alleen gegeten in de maand met de R.
Ja.
Omdat het dan koud genoeg was. Dus dat is een beetje, daarom is het ook Huitre, 8x R.
Ja, Huitre.
Ik weet niet of ik dat ooit zo heb verteld, maar zo is het wel.
Oh, dat wist ik echt niet.
Nee.
Maar even nog, had het ook niet iets met de geboorte van nieuwe oesters te maken of zo?
Dat is de half juli, half augustus dan
zijn ze zwanger.
Un momento dado.
Ja.
Dat ze met z'n allen zaad spuiten. Dat doen ze allemaal tegelijk. De oester is een hermafrodiet.
Ja.
En het is altijd één moment, dan ziet de hele baai waar die dingen liggen. Wit van het zaad. En dat vangen ze dan zelf weer op. En dat is de voortplanting van de oester.
Oké. Heeft ook niet veel nodig.
Nee, maar hoe is er onderzoek gedaan naar... hoe weten ze wanneer ze dat moeten doen?
Temperatuur van het water. En daarom hebben ze in heel veel gebieden... ook in Frankrijk en ook hier in Zeeland... koelen ze oesterputten terug naar 2 graden. En dan gaat hij niet omhoog.
Ja.
Nee. Dan blijft hij...
Dan blijft hij...
Blijft hij down.
Ja, oké.
Okay. Ja, dus dan gebeurt het niet.
Mooi, jeetje. Maar het oesterseizoen...
Nou, wacht even. Ja. Als ik dan... Hè, dat is dan...
De korte verhaal. Dit is de korte versie, hè, mensen. Voor de lange versie komen we een andere keer terug.
Maar je hebt ook gemanipuleerde oesters. Dan knippen ze een chromosoompje weg.
Nou, dat vind ik niet aardig.
En dat noemen ze dan de zomeroester. Dat is minder...
Maar daar doe jij niks mee, toch?
Nee.
Kom.
Nee.
Ga niet dingen wegknippen.
Dat gaan we niet doen.
Nee. Oké, maar even naar jouw gelukkige oesters...
Ja.
We
gaan naar heer Hugo Waard donderdag.
Oh, leuk.
Een grote partij van het theater, maar het is het theater Kool uit heer Hugo Waard.
Ja.
En die bestellen dan 1 of 2 keer per jaar massaal oesters. En dat wordt dan gaat dan los.
Dat is blijkbaar een feest.
Ja.
Leuk.
En daar ben ik donderdag.
En daar ben jij bij.
Ja, daar ben ik dan bij.
Daar sta jij weer vooraan.
Ja.
Hartstikke goed. Maar goed, daar kunnen mensen je ook voor...
Ja, de oesterman in de vorm van Don Ostra. Hè, want die hebt zo langzamerhand aardig wat oestermannen met verschillende namen.
Ja, zorg dat je de goede hebt, mensen. Don Ostra.
Dan zit je
kun je op Instagram vinden.
En dat wordt dan ook nog vaak gemixt met een lekkere shot hermit gin. We dan later weer op terugkomen. En zo maakt het feestje wel compleet.
Nou, zo klinkt het wel. Dick, dit is geweldig. En voor iedereen die denkt, ja, ik wil dat Dick het ook eens een keer over mijn product of dienst heeft. Dat kan. Je kan adverteren in ons programma. Dan moet je alleen maar even een mailtje sturen naar alles@balletcroquette.nl.
Dingen met Dick, dingen met Dick, dingen met Dick.
We gaan naar onze gids. Niemand minder dan de enige echte Bart Prinsen. Kenner van boksgala's en nog veel meer kunsten. Bijna een proefschrift af over het thema van de koets in de literatuur. Kenner van grote religieuze hoogtijdagen uit het christendom, in het bijzonder het katholicisme. Ja, ja, we kunnen het niet laten.
Nou, wat
Bart.
Heerlijk.
Lekker toch?
Ja, dank je.
Nou, en gemeend.
Fijn.
Vertel.
Nou ja, kijk, dus ik heb een beetje een lange inleiding. Ik ging naar twee ontzettend geweldige voorstellingen in één week.
Oeh.
De eerste was Prima Facie van het ITA. Hier misschien al wel eens aan de orde geweest. Mm-hmm. Maria Kraakman speelt een geweldige rol. Een monoloog van ontzettend lang, 100 minuten of zo. Je verveelde je geen moment. Ik durf er wel iets over te zeggen, want hij gaat in reprise volgend seizoen. Dus hij is nu eigenlijk klaar. Maar ik hoorde van iemand die daar werkt dat het weer terugkomt. En mensen, als u het nog niet gezien heeft, gaat dat zien. Het gaat over een strafrechtadvocaat die gespecialiseerd is in zedenzaken. En dat heel goed doet en dat heel goed kan. En zich heel goed staande houdt in dat haantjesmilieu van de advocatuur. En dan draai je de rollen om en dan gebeuren er dingen. Mm-hmm. En eigenlijk mag ik gerust wel verklappen dat het een aanklacht is tegen het hele rechtssysteem. En een aanklacht tegen alle mannen die zich niet weten te gedragen.
Hmm.
Dus je gaat er wel enigszins bescheiden als man dan naar buiten.
Hmm. Want er lopen nu natuurlijk een aantal van dat soort zaken, hè? Over,
ja, ik heb vooral zelf last van, daarom had ik het over collectief bederf.
Mm-hmm.
Maar dat zal ik zo uitleggen nadat ik heb uitgelegd wat de tweede voorstelling was waar ik naartoe gegaan was. Ja. Want dat was Fuck Lolita, ondertitel Lolita Strikes Back van het Zuidelijk Toneel. Waarin Keya Klaasje-Questro een fantastische rol speelt als Lolita, die nu eens even haar eigen verhaal vertelt. Mm-hmm. Het hoofdpersonage uit de bekende roman van Nabokov, zegt ze soms. Om de mensen. Ja, ik weet dat jullie Nabokov zeggen, weet je wel. Om een beetje die mannen.
Ah, oké. Okay.
Nou ja, goed. Dus ze vecht zich los uit de greep van het mannelijk perspectief. En legt even uit hoe die roman is misbegrepen door de decennia heen. En dat dit ook gewoon weer over een verkrachting gaat.
Ja,
dus,
ja.
Nou ja, daar was ik. Als je nou zelf in de jury zou zitten en je moest zeggen welke voorstelling vond je nou het beste, Bart, dan denk ik eigenlijk die tweede.
Vond ik Lolita.
Omdat ik het textueel ook ongelooflijk, onwaarschijnlijk goed vond. En dus ik, daar ga je dan. Hè?
Ja, daar ga je.
En uit Psalm 14 komt dat fenomeen van het collectief bederf.
Mm-hmm.
Dat gaat als volgt. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien of er iemand verstandig was. Iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald. Tezamen zijn ze verdorven. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. En eerlijk gezegd was dat een beetje hoe ik me voelde als man. Dus er is geen enkele man die het goed doet.
Jij ook niet?
Nee, want ik doe dat, nou ja, weet ik veel. hoe moet ik dat beschrijven? Het is een soort, je voelt een soort collectieve schuld of zo.
Ja.
En want dat hoor je natuurlijk ook heel vaak als het over zedenmisdrijven en over grensoverschrijdend gedrag gaat. Ik zal niet te ver op die roman ingaan of zo. Maar het is natuurlijk, iedere keer gaat het erover dat die mannen zich niet weten te gedragen. En dat de mannen eigenlijk elkaar moeten aanspreken. En dat je niet een bijstander mag zijn, maar dat je iets moet doen. Nou ja, enfin.
Mm-hmm.
Dus het is nogal een appel op je verantwoordelijkheid, wou ik maar zeggen. En dan kom ik ook nog met het onderwerp van vandaag.
Ja?
Want dat had ik eigenlijk voordat ik die
voorstellingen
ging kijken, zag ik dat Alicia Gesinska dit jaar de Socratesbeker heeft gewonnen. Dat is de prijs voor het beste filosofieboek van het jaar.
Mm-hmm.
En hoe heet dat boek? Vrouwen in duistere tijden. Oeh. 10 denkers van blijvende betekenis. Die Socrates Beker, dat is best wel interessant als je niet iedere dag een filosofieboek leest of je weet niet precies wat. Want eigenlijk, het is eerlijk gezegd, denk ik waarschijnlijk voor de echte vakidioten niet het beste filosofieboek. Maar wel, het gaat wel heel vaak over toegankelijke filosofie. Of filosofie die midden in de maatschappij staat. Mm-hmm. Of die gaat over onze tijd. En
waar een breed publiek iets mee kan.
Ja, ja, of ook de minder geïnformeerde of niet zo heel diepe denker kan toch hier al heel, heel ver mee komen. Dus dat, nou ja, en ik kende Alicia Gesinska ook wel van eerdere dingen. Ik vond het echt een aanrader. En in het boek, wat eigenlijk een antwoord is op een boek van Hannah Arendt uit 1968, Men in Dark Times, dus mm-hmm. die schreef over mannen, had 10, zij portretteert dus Alicia 10 vrouwelijke denkers of prominente figuren die mm-hmm. voor haar iets betekenen voor onze tijd.
En wie zijn dat dan bijvoorbeeld?
Hannah Arendt zal ik noemen, Etty Hillesum, Martha Gellhorn, Simone Weil, Edith Stein, nou ja, een geweldige dichteres Anna Akhmatova. Zeg je Akhmatova? Ja,
zeg maar,
ik ken haar eerlijk gezegd niet.
Nee, ik ook niet.
Maar het is geweldig.
Oh, maar Bart, wil je er misschien iets uitkiezen? Een wijsheid, een inzicht?
Ja, nou ja, het is bijna te veel om op te noemen. Kijk, die Alicia Gesinska, moet ik misschien vertellen, is zelf geboren in Polen in 1981... is in 1988 dus op haar 7e naar het westen gevlucht met haar 2 ouders en 2 zussen, kwam in België terecht en is daar filosofie gaan studeren. En ze zegt eigenlijk in haar inleiding, de grondtoon van mijn bestaan is ontheemding. En dat is dus de thema's die in het boek aan de orde komen zijn ontheemding. Dus mensen die van hun huis en haard weg moeten om iets anders te gaan doen, zoals ze zelf ook heeft moeten doen. Onvrijheid, of eigenlijk vrijheid. En ontmenselijking, of eigenlijk menselijk mens zijn. Mm-hmm. En nou ja, dat doet ze met verven en bijna een beetje dominee-achtig, maar toch wel op zo'n manier dat het heel prettig is, omdat het is dus heel transparant en toegankelijk geschreven, waardoor je het eigenlijk allemaal wel begrijpt. En sterker nog, het ook af en toe wel met er oneens kan zijn. Of kan denken, hoe bedoel je dit eigenlijk? En ieder portret is eigenlijk valt in twee delen uiteen. Het eerste deel geeft ze een soort biografie van de betreffende denker. En dan in het tweede deel zegt ze iets over wat dat denken dan behelst voor ons nu of voor haar in haar denken.
Maar wat fijn, zij heeft eigenlijk het voorwerk gedaan.
Ja.
Ze neemt je aan de hand mee. Vertelt je iets over deze vrouwen en vervolgens heeft zij er al uitgepikt wat zij interessant vindt.
Wat volgens haar, want zij zegt, ja, je mag het is eigenlijk een no-go om de geschiedenis te gebruiken om naar onze tijd te kijken. Maar ze zegt, dat vind ik eigenlijk flauwekul. Ik ben er heel erg juist voor om daar wel naar te kijken. En het gaat dus ook heel vaak over mensen die, wat doe je als nou ja,
ja, maar goed, die ontheemding en de ontmenselijking, dat is gewoon, je hoeft de krant maar open te staan.
Nou ja, daarom. Dus als er nou iets, een boek is wat in de midden in deze tijd staat, dan is het dit wel.
Ja.
Die Akhmatova, zeg ik het nou goed? Ja.
Zo zei je het net ook.
Nou, dan zal het wel goed zijn. Ja. Haar beroemdste werk heet Requiem.
Oh.
En dat is een gedicht of een cyclus van gedichten waar ze, ik geloof 15 of 20 jaar aan gewerkt heeft. En die gaan over de lange rijen radeloze vrouwen voor de poorten van de Sovjetgevangenis. Mensen die dus wachten op hun mannen of hun broers of hun zonen. En haar zoon zit in zo'n gevangenis.
En je weet niet, je krijgt niks te horen. Je weet niet
wat er is. En misschien is hij wel dood. Ik zal een stukje voorlezen uit een vertaling van Margriet Berg en Maria Wiebes, die ik overigens niet uit dit boek heb, maar omdat ik dacht, ik wil dit even wat beter weten. Verschenen bij Van Oorschot 2 jaar geleden. Requiem. Dat boek wat verschenen heet gewoon Gedichten of zo van deze vrouw. 17 maanden schreeuw ik nou. Ik roep je terug naar huis. Ik viel de beul te voet om jou. Om jou, mijn zoon, mijn kruis. Voorgoed is alles chaos hier. Ik kom er maar niet uit. Wie er een mens is, wie een dier, hoe straks het vonnis luidt. Ik zie slechts een bloemenpracht en hoor een wierookvat. Er loopt een spoor dat in het niets verdwijnt. Terwijl een ster, reusachtig en groot, die dreigt met rampspoed en de dood, recht in mijn ogen schijnt.
Hmm.
Nou ja, daar worden we allemaal niet vrolijk van natuurlijk.
Nee, en ook dat. Ook dat is aan de hand.
En dat is aan de hand. Ja. En dus dit boek gaat heel erg de hele tijd over wat doe je niet.
Ja.
Nou ja, heel interessant en bijzonder wat dat betreft. Ja, als ik dan toch een... Ik had net mijn inleiding over het collectief bederf. Ze is nogal feministisch ingesteld, Alicia. Mm-hmm. En veel van de mensen die ze beschrijft ook. En dat uit zich bijvoorbeeld met name als ze het heeft over wat voor relaties deze vrouwen hebben met mannen in de wereld. En dan vraag je je af en toe wel af, ja nou, wat bedoel je nou eigenlijk? Dus bijvoorbeeld...
kwam het toen een beetje dichtbij?
Nee, dus Hannah Arendt, die had een relatie met Heidegger.
Ja.
Daar ging ze studeren en ze kregen een relatie en een vriendschap. En ze hebben een
beetje, en de oorlog dwong hun uiteen.
Precies, dat is het verhaal. En dan zegt Alicia dus ja, en heel vaak wordt gezegd, dat Heidegger was dan de oude bok die nog wel een groen blaadje
was. Ook een buitenechtelijke verhouding, toch? Was toch ook buitenechtelijk die verhouding?
Whatever. Ja. Maar zij was 18 en hij was 35. Dus ik bedoel, ik zeg niet oude bok, groen blaadje. Zij komt zelf met dat cliché. Ik denk, nou ja, het zegt ook wel iets over hoe zo'n relatie begint. Dat zo'n relatie begint als je dan net begint op die universiteit. En wat er dan verder ook van komt. En dat ze uit elkaar gedreven worden door de oorlog. En daarna komen ze ook weer samen.
Ja, dat is natuurlijk heel navrant. Want hij koos voor de nazi's.
Ja, precies. Hij koos de verkeerde kant, zou je kunnen zeggen. En dan komen ze toch weer samen omdat ze, weet ik veel, intellectueel zich toch met elkaar verbonden voelen. Allemaal prima. Een ander voorbeeld is Martha Gellhorn. Die is getrouwd geweest met Hemingway.
Ja.
En nou, daar is Alicia niet te veel over te spreken, over
nee,
die Hemingway.
Nee, natuurlijk niet.
Want ze zitten in een Hotel de Florida in Madrid. En dan tijdens de Spaanse Burgeroorlog met z'n tweeën. En dan gaat Hemingway, die gaat naar buiten om zijn verslag te maken. En dan draait hij de deur op slot van het hotel, zodat Martin tenminste niet wordt doodgeschoten. Ja, dat is natuurlijk niet goed te praten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ja, ik las er toch nog maar eventjes een biografie van
Hemingway.
Over Hemingway op na. Live into Art. Een heel leuk boek is dat trouwens, van Jeffrey Myers. En die beschrijft een beetje hoe die twee elkaar ontmoeten. Nou, die Hemingway die zit enorm te zuipen met Humphrey Bogart in een café. En stoer te doen. Ja, je kunt je er wel iets bij voorstellen. De man was van het stierenvechten en het boksen. En zoveel vrouwen en heel veel zuipen en al die dingen. Mm-hmm. En intussen 's ochtends mooie verslagen schrijven. Ja, oké, dat er rivaliteit is tussen die twee, dat geloof ik best. Maar hij schrijft, die Myers, dus dat Gellhorn wel bekend was omdat ze is 3 keer getrouwd geweest en ze had vele buitenechtelijke verhoudingen of verhoudingen met mannen die getrouwd waren en toch altijd wel een beetje zodat het haar goed te pas kwam op haar carrièrepad. Dus ja, om nou te zeggen dat ze helemaal onderdrukt werd door zo'n beul van een man. Ik denk, ja, god, je weet
het. Ze heeft er zelf voor gekozen.
Nou ja. Misschien ook een beetje.
Ik hoor toch een beetje, ze vindt wel veel.
Ze vindt heel veel, ja.
Maar nou niet om hier heel erg te maren, maar kom toch even naar maar. Kijk, die biografie van Hemingway die jij net aanhaalde, was natuurlijk vanuit een mannelijk...
Zeker.
Een mannelijk perspectief.
Ja.
En Lolita, fuck Lolita, is dat Lolita eindelijk zelf eens gaat zeggen wat ze ervan vond.
En sterker nog, ook dat prima vaakje, dat gaat dus op het eind in de slotklaus die ze geeft, zegt ze ook... De wet is geschreven door mannen en daarom komen al die foute mannen weg met hun foute gedrag, omdat die wet verkeerd is opgeschreven. Ik ben te weinig jurist om daar iets zinnigs over te zeggen, wat ik bedoelde met dat collectieve derf.
Ja.
Hier is geen praten tegen natuurlijk.
Nee.
Ik heb geen verweer.
Nee, waarschijnlijk heeft...
Dat
heeft,
perspectief ja. is van mij natuurlijk. En het ja. andere perspectief is van jullie misschien, ja. weet ik veel.
Jullie, ja. de nee, vrouwen jullie. Dan, ja. hier aan tafel.
Opeens zijn
nee, maar goed, ja. zeker in zoiets als het recht lijkt natuurlijk... Dat is natuurlijk bedoeld om het zo sec mogelijk te houden. Om het voor iedereen hetzelfde ja. te doen. Ze heeft een blinddoek ja. om ja. vrouwenjustitia ja. en een weegschaal.
Ja.
En alleen bijvoorbeeld vandaag kwam nog het bericht naar buiten... dat bijvoorbeeld praktisch of laag opgeleide mensen... vaker als ze voor het gerecht komen een gevangenisstraf krijgen en voor hetzelfde vergrijpen als mensen die hoger zijn opgeleid. Dus die blinddoek, die zit helemaal ja. niet om. En dat zijn natuurlijk van die kleine, ja, daar zijn we natuurlijk in deze tijd heel erg mee bezig.
Ja.
Van hoe zit dat nou precies?
En ook wat goed is hoor, begrijp ja. me goed. Ik bedoel, het is niet,
maar het is
geen toeval dat ik naar twee van die voorstellingen in één week ga.
Nee.
Het is ook geen toeval dat zo'n boek een hele grote prijs wint. En het is ook terecht en het is ook goed. Maar dus daar doe ik niks aan af.
Nee, en je staat er juist heel erg voor open. Je wil het allemaal weten.
Ja,
ja.
zeker.
Maar ja. Maar we moeten nou ook weer niet zoiets.
Ja, ja.
Zitten, maar we moeten nou ook weer niet zo'n vrouw die bewust met Hemingway naar de Spaanse burgeroorlog gaat. En zoiets.
Ja.
Ja.
Nou ja.
Ja. Interessant.
Ik ga toch even nog vertellen wat ze in het nawoord zegt. Want het, nou leg ik iets te veel nadruk misschien op dat man-vrouw gedoe. Ze zegt over de gruwelen van onze tijd. Het geldt vaak als nat dan om vergelijking tussen vroeger en nu te maken. Wat ik net vertelde. Ik ben het daar vurig mee oneens. De mens leeft niet in een historisch vacuüm. Ideologische en politieke mechanismen haken in fundamentele eigenheden van de menselijke natuur. En dan komt het. Zoals we met onze eigen haatgevoelens en onverschilligheid de wereld onherbergzamer maken. Zo maken we met ons vermogen tot vriendschap van de wereld een thuis voor onszelf en voor anderen. Dus eigenlijk is het voor haar de oplossing of de weg mm-hmm. naar de oplossing is naar een ander kijken en proberen de ander te begrijpen en een plek in je huis te bieden waar dat nodig is.
Mooi.
Heel mooi.
Doe me ook een beetje denken aan die sierencampagne. Heb je die gezien over dat je polarisatie...
Ja. Ben je nu bezig een discussie, te winnen?
Een klimaatdiscussie
of een relatie te winnen?
Precies. Nou, daar haak je het heel erg op aan.
Ja.
En hoe werkt zoiets uit in jouw privéleven, Bart?
Waar vraag je nou eigenlijk naar?
Nou,
naar de bekende weg.
Nee, of jij je dus ook die plek van vriendschap en elkaar begrijpen. Of
eerlijk gezegd, ik word hier wel door geprikkeld. En ik denk er ook over na. En ook als ik die theaterzaal uitloop, dan denk ik er wel over na.
Mm-hmm.
En
ja, dat vind ik.
Ik probeerde ook hier uit te leggen. Ik vind het ook ingewikkeld. Want ik voel me niet schuldig aan dingen die ik niet gedaan heb. Maar ik snap wel dat er een perspectief is wat te eenzijdig is geweest. En waar misschien correctie op nodig is.
Mm-hmm. Ja, het is een veelkoppig monster deze tijd in die zin.
Ik ben al lang blij dat Helena hier nou niet zit.
Die heeft al die stukken die jij noemde al lang en breed gesproken natuurlijk hier.
Ja, precies.
Maar het is toch heel interessant om jouw perspectief erop te horen.
Ja, nou vooral wat het allemaal met je doet. En ik vind het heel erg prijzenswaardig dat je dit boek tot en met het nawoord hebt gelezen.
Zeker.
Ja, want dat doen ook niet veel mensen hoor.
Nou ja, het is wat ik zei, het is ook toegankelijk geschreven. Ja. Dus ik kan het
Wil je nog even zeggen, hoe heet het boek?
Het boek heet Vrouwen in Duistere Tijden van Alicia Gershinska. Hm. 10 denkers van blijvende betekenis.
Prachtig. Nou, er zit zo'n vrouw naast mij. En het is ook best een duistere tijd, want de duister is ingevallen hier buiten in de kookhaven.
Het is een duistere tijd, we durven de krant niet meer open te slaan. Nee. Maar we gingen dit uur... van kleurige plaatjes van overconsumptie... waar je toch ook een beetje om moet glimlachen. En geheimzinnige ontmoetingen... die dan zelfs ook tot een huwelijk kunnen leiden. Ook al weet je niet alles precies van elkaar. We zagen een klassieker op toneel... die eigenlijk altijd verkeerd begrepen is. En ja, dat boek met die vrouwelijke denkers... die doen we ondanks wat puntjes toch in ons noodpakket. Want eigenlijk, Ballet Croquet liet weer eventjes... horen dat kunst en schoonheid en alles wat je tot je kunt nemen, toch eerste hulp voor vandaag. De wereld van vandaag is.
Prachtig, Francine. Dit was aflevering 29 van het derde seizoen van Ballet Croquet. Bedankt onze gast Bart Prinsen. Kijk in onze show notes voor de informatie die hoort bij onze verhalen.
Grote dank aan de Ballet Croquet Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groenee, die onze muzikale vormgeving verzorgen. Even zoveel dank aan onze technische man Reinder van der Put van Put Into Media, die de nabewerking van onze podcast doet. En hij zorgt ervoor dat alles klinkt als een klok. Kijk in onze show notes voor zijn gegevens. Wil je ook een keer een opname bijwonen? We zijn er iedere maandagavond. Kom aanstaande maandag bijvoorbeeld. Stuur ons een mailtje. alles@balletcroquet.nl.
En wilt u adverteren in onze podcast? Dan kan dat ook. Mail alles@balletcroquet.nl of stuur een DM'tje op Instagram @balletcroquet. Vind je het een leuke podcast? Laat het overal weten. Maar vooral ook in zo'n podcast app. Geef sterretjes. Of nog beter, geef recensies met woorden of reageer op ons. Mag ook via Insta natuurlijk. En dan hebben we alleen nog de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en omstreken. Dick Verbeda van Studio Kookhaven, die we bedanken. Wij gaan ons weer ergens aan laven. Tot volgende week.
En onthoud, alles is ballet croquet.
Zo, nu een croquet.